Goedemorgen. Wat goed om hier te zijn met elkaar. Wat mooi om hier te zijn. En het overkomt mij vrij regelmatig. Dan ben ik hier. En soms is het al terwijl we nog lekker aan het oefenen zijn. Of inspelen. Of onder de aanbidding. Of onder de preek. Dat ik me realiseer van wat is het een voorrecht om hier te zijn. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Maar het was zo gauw normaal, hè. Zo van, ach, we hebben dit gebouw en we kunnen het gebruiken wanneer we willen, kunnen gaan en staan waar we willen, kunnen komen, we kunnen niet komen. Maar we hebben het en we kunnen in alle vrijheid bij elkaar komen. Iedere zondagmorgen, altijd op deze plek, met elkaar, in deze grote hoeveelheid. En als je dan beseft dat er heel veel broers en zussen van ons zijn die in andere landen wonen, die dat niet kunnen. We hebben geen gebouw. Huiskamer. Soms moeten ze van plek tot plek moeten ze zich verplaatsen om niet ontdekt te worden. Soms moeten ze in het bos samenkomen, in het geheim allemaal. Er zijn christenen die niet eens een hele Bijbel hebben, die hebben een stukje. Die zijn ook blij met een stukje. En wij vinden het eigenlijk bijna normaal dat we hier samenkomen. Maar is het wel zo normaal eigenlijk? We kunnen uitgebreid een kopje koffie drinken met elkaar. Lekker beppen. We kunnen elkaar ontmoeten. We kunnen God ontmoeten. We kunnen aan relaties bouwen. En dat is meteen even het bruggetje waar het over gaat vanmorgen. Want vandaag gaat het eerste plaatje. Als je doet. Spannend. Ja, ik ga niet alles uit mijn hoofd doen hoor. Over relaties en zo. Waarom? Er broeide eigenlijk een klein beetje in me. En ik weet niet of het bekend is, maar dit is ook een thema wat nogal leeft bij het leiderschap in de gemeente. Relaties. Dat hoeft er niet de reden te zijn dat ik over preek, maar het op een of andere manier kwam het op me weg. En het is een heel belangrijk thema. Het is een mooi thema. Er zit heel veel in. Er is veel over te zeggen. En tegelijkertijd is het voor mij een enorme uitdaging om hierover te spreken. Want als ik heel eerlijk ben. Ik heb niet zoveel met relaties eigenlijk. Ik ben niet iemand die makkelijk contact legt. Dat zou je misschien zeggen. Maar is niet zo. Van nature ben ik iemand die niet makkelijk contact legt. Ik ben geen echte mensenmens. Soms vind ik het gewoon niet echt leuk. Maar misschien kan ik een voorbeeld geven. Wij worden met enige regelmaat uitgenodigd voor een verjaardag. Meestal is mijn andere helft er ook bij dan. Een betere helft. En je weet misschien hoe het gaat in de traditionele Hollandse kringen. De kamer wordt verbouwd. De stoelen en alles waar je op kunt zitten wordt in een grote kring gezet. Is het een hele klassieke club, dan worden de bokken van de schapen gescheiden. En je komt binnen, je feliciteert de jarige. De welbekende envelop met inhoud wordt overhandigd. Soms een kaartje erbij. Als je erbij zit, komt hij van mijn andere helft, want daar ben ik ook niet zo heel sterk in. En als het nou treffen dat het een gezelschap is waarin ik heel weinig mensen ken, dan zou het zomaar eens kunnen dat ik als ik tussen twee min of meer vreemden geplaatst word, tenzij ik als eerste binnenkom, maar die sporten die houden er niet op na, dat het mij lukt om de hele avond gewoon geen woord te zeggen. Ik luister, ik kijk een beetje om me heen en na de gebruikelijke koffie of thee met gebak zal ik in de loop van de avond misschien nog 4 woorden gebruiken. Afhankelijk van of ik wel niet de boppen ben, dan kan het zijn, doe mij maar een biertje. En anders is het, doe mij maar een sapje. Daar houdt het ongeveer mee op. En als de mensen om me heen toch proberen een gesprek aan te knopen, dan zal ik natuurlijk proberen daar wel in mee te gaan. En goed op te letten van, kan ik erop inhaken? Kan dit een gesprek worden? Want de meeste gespreksonderwerpen beperken zich op verjaardagen wat mij betreft tot het weer en het werk en de vakantie ongeveer. En in het allerbroerste geval politiek. En ja, dat is geen oordeel, begrijp me goed. Het is best leuk om over stijten om over dat soort dingen te praten. Maar het heeft nog niet echt mijn hart. En dat hoeft voor mij gewoon allemaal niet. En als ik even de kans krijg, ga ik het gewoon ontlopen. Dat soort activiteiten, zullen we zeggen. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, als ik op een club uitgenodigd ben en er zitten bekende mensen en er zitten wat mensen tussen waarvan ik uit ervaring weet dat er ook een gesprek mogelijk is, ja, dan kan ik er wel helemaal in opgaan. Dan vind ik het ook fijn om te doen en dan kan best ook een hele leuke avond hebben. Ja, dat kan ook een mix zijn van, maar ja, als we dan toch met elkaar praten, misschien is het fijn als het dan een beetje de diepte ingaat met elkaar. Dat even over mezelf. Het zou zomaar kunnen dat ik nog meer over mezelf vertel vandaag. Tja, relaties. Dus best wel belangrijk. Want wat zegt de Bijbel daarvan? Plaatje. Dit zegt Paulus, hij schrijft dit aan de gemeente in Efeze en dan zegt hij: zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Ik heb hier en daar wat woorden onderstreept. Dat is natuurlijk niet schriftuurlijk. Maar dat is even om de aandacht te vestigen op waar het dan om gaat. En hij schrijft het aan de Efeziërs, uiteraard, die tot geloof gekomen zijn. En voor het woord huisgenoten zou je ook het woord gezinsleden in kunnen vullen. Dat maakt niet zoveel uit. Als je de oorspronkelijke tekst pakt, zou gezinsleden net zo goed passen. Paulus zegt huisgenoten, je zou ook gezinsleden kunnen nemen. Overigens, als je de brieven van Paulus leest, hij schrijft bijna nergens over heiligen of gelovigen. Hij spreekt ons continu aan met broeders en of zusters. Dat is interessant. Dus laten we die even vasthouden voor vandaag. Dat betekent dat als je tot geloof komt, je geeft je hart aan God, je bekeert je, noem het allemaal maar op, hoe je het ook wil uitdrukken. Je leert Jezus kennen. En je wordt vervolgens lid van een gemeente, dat je ingevoegd wordt in een lichaam, in een huisgezin. Je wordt deel van het huisgezin. En dat zou je ook in zekere zin kunnen vergelijken met een normaal huisgezin, waarin relaties zijn tussen vaders, moeders aan de ene kant, kinderen aan de andere kant. Althans hier in West-Europa. Zak je wat verder af naar het zuiden en ga je naar andere culturen, zie je heel vaak dat opa en oma ook nog tot het gezin behoren. Krijg je iets andere constructie, maar het zijn allemaal mensen die met elkaar in één gezin samenwonen met daarbij de behorende rechten en plichten. Nou, rechten zijn we altijd ervoor, plichten vinden we wat moeilijker, maar het hoort er wel bij. Als je lid van de gemeente wordt, dat is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ben je lid van het huisgezin van God? Niet vrijblijvend, wel vrijwillig. Wat heb je dan voor rechten? Nou, je hebt gratis toegang tot God. Dat is vast heel mooi. We kunnen elkaar ontmoeten. Je kunt hulp zoeken. We kunnen gemeenschap hebben met elkaar. Je hebt ook plichten. Dan wordt het lastig. Ik noemde maar eentje. De Bijbel zegt, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat hoort erbij. Als dat er niet is, dan ontbreekt er wat op een of andere manier. Dus is er iemand in de problemen, dan is het goed dat je dat ook aantrekt. Je gaat niet zeulen met andermans problemen, maar het hoort er wel bij. Het is ongeveer 18 jaar geleden dat ik voor het laatst gesproken heb. En het viel iemand op dat ik heel veel drink tussendoor. Dat komt omdat ik dan een droge keel heb. Dit gezegd hebbende, kwam bij mij de vraag op, als het over relaties gaat, bestaat er dan een ultieme, perfecte, volmaakte vorm van relatie? Is die er? En ja, ik geloof dat die er is. Namelijk de relatie tussen God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof dat dat de enige perfecte ultieme relatie is waar de Bijbel over spreekt. Ik ga het ook uitleggen. En heel in het kort, dat is aardig, want Paulus heeft er een mooie samenvatting van gegeven. Hoe ziet die relatie er dan zo ongeveer uit? Plaatje. En dat is ook in dezelfde brief aan de Efeze. Dankzij hem, Jezus, hebben we allen, door één geest, de Heilige Geest, toegang tot de Vader. Dankzij Jezus, door één geest, toegang tot de Vader. Kom ik straks nog even op terug. Laten we eerst maar elkaar vaststellen dat God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest één zijn. En dat ze God zijn en dat ze er van begin af aan geweest zijn. Als we praten over de oorsprong en over de basis van relaties, denk ik dat we dit goed in beeld moeten hebben. Het is lastig om ergens op te bouwen als de basis niet in orde is. Eens? Oké, ik ben niet zo van de interactieve, maar ik zal het af en toe even proberen. Als je kijkt naar de relatie tussen vader en zoon, dan zie je eigenlijk pas vanaf het Nieuwe Testament dat er heel nadrukkelijk over die relatie gesproken wordt. Plaatje. Jezus is in gesprek met de Farizeeën en dan zegt hij, ik en de Vader zijn één. Ik en de Vader zijn één. En een paar hoofdstukken verderop is hij in gesprek met zijn discipelen. En Filippus zegt dan, Heer, laat ons de Vader zien. Dat is ons genoeg. Als we de Vader maar gezien hebben, dan geloven we het allemaal. Maar Jezus zegt, als je mij gezien hebt, heb je ook de Vader gezien. Je hebt mij gezien, heb je de Vader gezien. Dat is niet uit elkaar te trekken. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén en dezelfde God. Twee verschillende persoonlijkheden, één en dezelfde God. Ik ben er ook van overtuigd dat Jezus er van het allereerste begin af geweest is. Dat lees je misschien niet direct in Genesis, de eerste paar versen, maar dat zegt hij wel over zichzelf. Plaatje. Johannes 8, vers 58. Waarachtig, ik verzeker u, antwoordde Jezus in gesprek met de Farizeeën. Van voordat Abraham er was, ben ik er. Hij is van voor Abraham. En Paulus schrijft in Hebreeën 13... Vers 8. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Eeuwigheid is heel tijdloos. We kunnen van alles over bedenken en vinden. Gisteren en vandaag, ik denk niet dat we dat letterlijk moeten nemen. Maar in hetzelfde plaatje als de eeuwigheid. Hij was er altijd al. Hij is er nu. Hij is ook nu hier. En hij is er altijd. Hij zal er altijd zijn. De naam Jezus overigens komt van het Hebreeuwse Yeshua, wat betekent de Heer is redding. De Heer is redding. Vader, Zoon. Waar past dan de Heilige Geest in het plaatje? Nou, eigenlijk meteen al vanaf het begin. Plaatje. Genesis hoofdstuk 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Hij was er van begin af aan al bij. En als je verder zo de Bijbel doorleest en je gaat door het Oude Testament heen, zul je op verschillende plaatsen tegenkomen dat Gods geest aanwezig is. Gods geest grijpt regelmatig mensen aan, zegt de Bijbel. Zet mensen aan tot dingen. Bijzondere dingen. Duidelijker wordt de rol van de Heilige Geest als we kijken naar het Nieuwe Testament. Plaatje. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. De pleitbezorger, de Geest van de waarheid. Een andere vertaling spreekt in plaats van pleitbezorger over helper. De Heilige Geest is onze helper. Hij komt ons te hulp. Ik had hem erbij kunnen zetten, maar dat heb ik even niet gedaan. Maar in Romeinen 8, ergens rond vers 5, 26 staat dat de Heilige Geest komt ons te hulp, omdat wij niet weten wat we naar behoren zullen bidden. Hij helpt ons om te bidden. Onder andere. Hij is onze helper. Vader, Zoon, Heilige Geest. 1. Kort samengevat, God is Vader, God is Zoon, God is Heilige Geest. Plaatje? God is de perfecte relatie in zichzelf. Nou, dus jullie zeggen, het is fijn om te weten als dat zo is, als God hem inderdaad die perfecte relatie in zichzelf is, wat kan ik daar dan mee? Wat mag ik dan van God verwachten? En, misschien nog wel belangrijker, wat mag Hij van mij verwachten? Laten we even beginnen met wat wij van God mogen verwachten. Plaatje 1. Gods liefde voor ons is volmaakt. Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Halleluja. Meer had hij niet kunnen geven. Hij heeft alles gegeven wat hij had. Zijn liefde voor ons is volmaakt. 2. Gods plaatje. Gods timing is volmaakt. We kennen dit verhaal allemaal, overbekend, over Lazarus, de vriend van Jezus. En dan zegt Johannes hier, vers 14 en 15, hoofdstuk 11. Toen zei Jezus de discipelen ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Jezus zocht het juiste moment uit om naar Lazarus te gaan en om hem uit de dood op te wekken. Hij had ook naar hem toe kunnen gaan toen hij nog ziek was, want dat wist hij. En eigenlijk is het heel bizar wat hier staat, want kennelijk liet Jezus zijn vriend doodgaan om zijn discipel in geloof te laten groeien. Dat is even bijzonder. Even over nadenken. Sommige dingen gebeuren zodat ons geloof zal groeien. Jezus heeft daarna natuurlijk Lazarus wel uit de dood opgewekt. Dat dan weer wel. 3. Gods trouw is volmaakt. En daar had ik heel veel teksten kunnen nemen. Volgende plaatje. 1 Korinthe 1 vers 9. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. God is trouw. En wat er ook staat is dat we zijn geroepen. En we zijn geroepen om één te zijn met Jezus. Dat heeft ook met de relatie te maken. Kijken we straks nog even over door. Nou, al deze teksten zeggen natuurlijk in de eerste plaats heel veel over het karakter van God, wie Hij is. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat het heel veel zegt over de soort relatie, de aard van de relatie die God met ons wil hebben. Volmaakte liefde, volmaakte timing, volmaakte trouw. Dit is een niet eindige reeks, want ik heb eigenlijk 3 min of meer willekeurige voorbeelden opgezocht. Als je goed zoekt, zul je ongetwijfeld nog veel meer karaktereigenschappen van God tegenkomen. En al die karaktereigenschappen zeggen ook iets over de relatie die God met ons wil hebben, 1. Maar ook is het een voorbeeld van hoe, denk ik, God graag ziet dat onze relatie onder elkaar is. Want laten we wel wezen, als we geen liefde voor elkaar hebben, wat is dan een relatie waard? En als we constant langs elkaar heen werken en elkaar niet begrijpen, wat is onze relatie dan waard? En als we niet trouw zijn aan elkaar, wat is onze relatie dan waard? Perfecte liefde, perfecte timing, perfecte trouw. Voorbeeld van God zoals Hij wil dat wij ook zullen worden. Um, Ik zou nog even wat vertellen over waarvan ik denk wat hij van ons mag verwachten. Dat bewaar ik even voor het laatst. Ik wil nog even met jullie terug naar het begin. Heel veel korte tussendoor samenvatting. God is de volmaakte eenheid. Hij is de volmaakte relatie in zichzelf. Maar wat gebeurde er nou toen God begon met de schepping? Daar heeft Hans al een heel deel van mijn preek weggepikt. Maar is niet zo erg. Want hij doet het niet over. Genesis 1. Nou, we kennen het hele verhaal. Ik ga het niet het hele hoofdstuk voorlezen. Maar het is bekend. God heeft het nodige geschapen. Hij heeft het nodige in elkaar geknutseld. En dan komt het moment dat God zegt. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. Hier geeft God een duidelijke opdracht aan ons, als het ware. Waar zijn wij verantwoordelijk voor? Wat moeten we doen? We moeten heersen over de dieren, we moeten heersen over de schepping. We zijn daar verantwoordelijk voor als mens. God heeft ons verantwoordelijk gesteld over zijn schepping, als het ware. Het is aan ons om die te beheren, als het ware. Maar waar het even om gaat, is dat God ons heeft gemaakt naar zijn evenbeeld. Hij heeft ons zo gemaakt dat we op hem lijken. En als God praat over een evenbeeld hier, dan geloof ik niet dat het over de buitenkant gaat. Het is sowieso onmogelijk om te weten hoe God eruit ziet, maar even los daarvan. Ik geloof dat God hier spreekt over de binnenkant. Ik geloof dat hij ons gemaakt heeft naar zijn karakter, naar zijn aard. In wezen heeft God in de eerste aanleg ons als een perfecte persoonlijkheid geschapen. Waarom? En waarom heeft hij ons zo gemaakt? Ik geloof dat hij dat gedaan heeft omdat hij ook een relatie met ons wilde. Anders had hij ons wel totaal van zich vervreemd door ons misschien wel hele rare wezens te maken. Ik kan me zo gek veel voorstellen. We zijn nu wat we zijn. Dus zo was kennelijk wel bedoeld van oorsprong. Er is natuurlijk het nodige gebeurd ondertussen. God wilde een relatie met de mens. En die ging hij ook aan. Adam, Eva. De rest van het verhaal is bekend. Ging niet zoals God gepland had. En de mens heeft zelf de relatie met God verbroken. Maar wat we ook weten is dat door de komst van de Heer Jezus naar deze aarde de relatie tussen God en de mens hersteld is. Prijs God. Wat geweldig. En daar ben ik nog elke dag dankbaar voor. Ik ben elke dag dankbaar. Dat God zijn zoon gestuurd heeft naar deze aarde om die relatie te herstellen. Hij heeft ons een nieuwe kans gegeven. En dan kom ik even terug bij Efeze 2, vers 18. Dankzij hem, Jezus, hebben alle door één geest, de Heilige Geest, toegang tot God de Vader. Dankzij het offer van Jezus, levend in de kracht van de Heilige Geest, hebben toegang tot de Vader. God verlangt zo naar een levende relatie met ons. Hij ziet naar ons uit. Hij verlangt naar ons. Hij wil ons elke dag ontmoeten. Dat is niet meer veranderd. Dan heb je natuurlijk ook alle voorbeelden die je in de Bijbel tegenkomt van relaties onder elkaar. We lezen over vriendschapsrelaties. Denk bijvoorbeeld aan David en Jonathan. We lezen over de relatie tussen man en vrouw. Als het gaat over een goede relatie, denk ik bijvoorbeeld aan Zacharias en Elisabeth. Er staat misschien niet zoveel over geschreven, maar tussen de regels door kun je er heel veel over leren. Misschien een andere keer. Of hoe het niet moet. Simpson en Delilah. Je komt allerlei voorbeelden tegen van hoe God het bedoeld heeft. Hoe God het niet bedoeld heeft. Broers, Jacob en Esau. Maar vandaag wilde ik eigenlijk even op een andere relatie inzoomen. En wel de relatie tussen vader en zoon. En ik vind het geen punt als je daar voor jezelf voor invult. Moeder en dochter, vader en dochter, moeder en zoon. Wat gaat in wezen om hetzelfde principe? En ik denk dat het een heel belangrijk principe is. En we zouden dan een voorbeeld uit de Bijbel kunnen nemen natuurlijk. Het meest voor de hand liggende is dan te zeggen van nou, we pakken de gelijkenis van de verloren zoon. Dan weten we in één keer hoe het ervoor staat. Maar ik wou het vandaag even iets dichter bij huis houden. Plaatje. Let even niet op de kwaliteit van de foto. Dit is een selfie. En het karakter van een selfie is, als je probeert alles erop te krijgen, dat het meestal niks wordt. Maar het gaat even om de intentie. Hè? Is er bij iemand enige twijfel over wie die man links op de foto is? Voor degene die de preek via internet naluisteren. De spreker laat een foto zien van zichzelf met zijn vader. Met op de achtergrond een imposante stoomlocomotief. Tot zover. En nu verder. Deze foto is van ruim een jaar geleden. En als je zo die foto ziet, dan zou je denken, zo, dat is een leuk stel. En die gaan regelmatig met elkaar op stap en leuke dingen doen. En om precies te zijn, deze foto is van 28 mei 2016. Ik moet jullie zeggen, na 28 mei 2016 ben ik niet meer met mijn vader op stap geweest. En voor 28 mei 2016... was ik nog nooit met mijn vader op stap geweest. En dat zegt natuurlijk al wat over de kwaliteit van de relatie tussen mijn vader en mij. Of de aard van de relatie, hoe je dat kon noemen. Mijn vader was en is, hij leeft nog. Mijn vader is 86 ondertussen. Mijn moeder 85. Allebei in relatief goede gezondheid. In ieder geval helder van geest. Mijn vader is altijd een hele fijne, goede, zorgzame man geweest voor zijn zoons. We kwamen niks tekort thuis. We hadden altijd te eten. We hadden altijd schone kleren aan, hele kleren. Mijn moeder zat met enige regelmaat achter de naaimachine voor het nodige verstelwerk of nieuwbouw. We gingen ook best wel vaak op vakantie. Ik kan me mijn tijd niet herinneren dat we dat niet deden. We waren lid van de sportvereniging, de muziekvereniging, de damvereniging. We konden kiezen wat we wilden gaan doen. In die zin kwamen we helemaal niks tekort. Maar ik kan me ook herinneren dat ik als een ventje van een jaar of 9 op voetballen zat. En mijn vader kwam eigenlijk altijd wel kijken. Goed, hè? En afloop, als we verloren hadden, dan wist hij mij haarfijn te vertellen wat ik allemaal verkeerd gedaan had. En dat ging meestal niet zo liefdevol. En dat kwam er meer terreinen voor. Mijn vader was iemand die vond het en vindt het heel erg moeilijk om positief te zijn. Het halfvolle glas, het half lege glas. Mopperen, niet tevreden zijn. En hij vond het ook heel moeilijk om aan zijn kinderen te laten merken dat hij wel degelijk van ze hield. Want daar ben ik wel van overtuigd. Daar ben ik van overtuigd. Maar het heeft wel nodig met mij gedaan. Onder andere dat ik me heel lang heel erg onzeker heb gevoeld over dingen. Onzeker over wat ik denk. Onzeker over wat ik voel. Onzeker over wat ik zeg. Onzeker over wat ik doe. En dan zou je denken, nou ja, je bent toch tot geloof gekomen. Je bent toch in een gemeente terechtgekomen. Hebben ze er daar niks aan gedaan dan? Ja. Wij hadden het geluk dat wij een aantal gemeentes hebben gehad waarbij een hele sterke leider op de voorgrond stond. Die niet echt oog had voor dat soort dingen. Dat is geen verwijt, dat is hooguit de constatering achteraf. Maar ik kan je wel vertellen, het heeft heel lang geduurd voordat ik mezelf gevonden heb daarin. Je snapt ook dat die houding niet echt uitnodigde om ook met mijn vader over persoonlijke dingen te spreken. Dingen waar ik mee zat. En wat gebeurt er dan? Dan blijven ze gewoon zitten. Krijg je bagage mee. Tegenwoordig noemen we dat een rugzakje. Nou, daar zat wel een pakkei in, dat kan ik je wel vertellen. Vorig jaar werd hij 85 en ik dacht bij mezelf, ik ga toch eens een keer wat leuks met die man doen. Dus op een gegeven moment belde ik hem op en zeg, pa, over 2 weken zaterdag, heb je dan wat te doen? Hij zegt, nee, wat dan? Ik zeg, nou, ik wilde eigenlijk naar Dordrecht, naar de stoomdagen. Vind je het leuk om mee te gaan? Nou, het was een hele tijd stil aan de andere kant van de lijn. Toen zei hij, ik wist niet dat jij je voor dat soort dingen interesseerde. Nou, is het ook niet echt mijn tophobby, maar ik weet wel dat hij het heel leuk vindt. Dus ik had zoiets, nou, gaan we het gewoon proberen. Ik moet je zeggen, we zijn de hele dag op stap geweest. Hij stapte om 9 uur bij mij in de auto. We waren om 7 uur thuis. Ik heb de hele dag, ondanks dat hij over het algemeen best wel een beetje van de mopperige is, geen enkel onvertogen woord over zijn lippen horen komen. En achteraf hoorde ik dat hij een geweldige dag gehad heeft. Wel van mijn moeder, dat dan wel. Nou, waarom vertel ik dit nou eigenlijk? Omdat ik vermoed dat er vanmorgen niemand in de zaal zit die een perfecte vader heeft of had. En misschien heb je helemaal geen vader gehad. En nou had ik een vader, was geen alcoholist, was niet agressief, zijn handen zaten niet los. Hij deed geen gekke dingen. Noem het allemaal maar op. Hij was trouw aan zijn vrouw. Maar je kunt ook andere dingen meemaken. Hoe dan ook, een natuurlijke vader laat altijd een bepaalde indruk achter bij zijn kinderen. En dat is wel eens anders dan wat hij van zichzelf denkt. En misschien kan Manuel nog een foto laten zien. Want sommige vaders zien zichzelf best wel graag zo. Ik moet er eer en geweten zeggen dat dit een echte foto is. Het is niet aan gefotoshopt. Hij is ongeveer 2 weken oud. En ik ben, ja, zo zie ik mezelf wel graag. En dit is wel een deel van het beeld wat ik van mezelf heb. Maar wat blijkt, zijn dochter ziet haar vader heel anders. Voor degene die de preek via internet beluisteren. Spreker vertelt liever niet welke foto's hij nu laat zien. Geintje. Maar ik hoop wel dat de boodschap overkomt. En dan geloof ik het volgende, dat de indruk die onze natuurlijke vader bij ons heeft achtergelaten, ook wel eens van invloed zou kunnen zijn op de indruk die wij van God als vader hebben. Dat het van invloed is op het beeld wat wij van God de Vader hebben en dat kan het wel eens heel lastig maken dan om een relatie met God aan te gaan. En we hebben allemaal ons eigen verhaal. Dat is niet zo moeilijk. Allemaal onze natuurlijke vader. Alleen, God is geen natuurlijke vader. Hij is onze hemelse vader. En hij is volmaakt. En ik geloof dat als we aan relaties willen bouwen, welke soort relaties dan ook, maar in het bijzonder spreken we hier natuurlijk over relaties onderling als kinderen van God, als gemeenteleden, dat het goed is dat we eerst het beeld van God scherp krijgen. Daar begint het mee. Want we kunnen blijven hangen in wat er geweest is. Maar we kunnen er ook voor kiezen om het achter ons te laten. En dat klinkt heel makkelijk, maar ik ben me er heel goed van bewust dat het soms wel lastig is. Ervaringsdeskundigen. Dat betekent ook dat als we aan relaties willen bouwen, we allereerst ervoor moeten zorgen dat onze relatie met God op orde is. En daarin heb ik al aangegeven dat het van twee kanten komt en dat we ook weten wat we van God mogen verwachten. Dat we een God hebben met een perfecte liefde en een perfecte timing en een perfecte trouw. Wat mag God van ons verwachten? Wat kunnen wij eraan doen om aan onze relatie met God te werken? Plaatje. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Wees verbonden met God. Leef heilig. Leef zuiver. Leef rein. Leef eerlijk. En als je gezondigd hebt, beleid je zonde. Maak het in orde. Vraag om vergeving. En laat je zonde dagelijks afwassen door het bloed van Jezus. Ik geloof, er is een dagelijkse reiniging van je zonde. En kom je er niet uit, blijf niet rondlopen met waar je mee zit. Zoals ik. Maar ga hulp zoeken. Bij voorkeur broer of zus, maar dat hoeft niet per definitie. Zoek iemand op die je vertrouwt, maar blijf niet rondlopen met waar je mee zit. En bovenal, geloof, je hoeft het niet zelf te doen. God wil je erbij helpen. God gaat je erbij helpen. Korte samenvatting, laatste plaatje. 1. God is de perfecte, volmaakte relatie in zichzelf. 2. Hij is de basis van elke relatie. 3. Hij verlangt naar een relatie met ons. 4. Maak het zo nodig in orde met God. Maak het zo mogelijk in orde met mensen. Amen. Zullen we bidden? Gaan we staan? Heer, u bent de Almachtige. En u bent de volmaakte God. En u bent ons perfecte voorbeeld, Heer, hoe we mogen zijn. Hoe we zelf mogen zijn. Hoe onze relatie mag zijn met onze broers en zussen. In het natuurlijke, in het geestelijke, met andere mensen om ons heen, met wie we ook in contact komen. En ik geloof, Heer, u bent ook de meeste hersteller. U bent de God van herstel, genezing, vergeving, verlossing, redding, heling. Het is uw grote verlangen, Heer, dat we u kennen zoals u werkelijk bent. Dat we u dienen. En dat we ook een verlangen als hart hebben om een relatie met u te hebben. En ook met onze broers en zussen. En Heer, ik bid voor degenen die het moeilijk hebben vanmorgen. Die het moeilijk vinden. Die tegen dingen aanlopen in hun leven. En niet precies weten wat ze ermee moeten. Ik bid dat u uw liefdevolle hand op hun leven legt, Heer. Heilige Geest, dat u ze vult met de juiste gedachten. Dat ze de goede stappen zullen zetten. Heer, bovenal, dat we steeds elke dag u zullen zoeken. Heer, dat uw woord tot ons laten komen. Dat we met u praten, Heer. Dat we ons laten vullen door uw Heilige Geest. Heer, u wilt ons sterk en krachtig maken. U wilt ons heel maken. Heer, daarvoor danken we u. We loven en prijzen uw grote heilige naam. Wees verheerlijkt, o God, tot in alle eeuwigheid. Amen.